onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwde getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en hij verbrand. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Wij noemden u het vierde vers van Psalm 40. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord. En allereerst uit Johannes 19, de versen 28 tot en met 37. En daarna Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 22. Vervolgens doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. En zingen daarna Psalm 130, vers 1. Wij noemden nu Johannes 19, vers 28 tot 37, Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 22, en dan artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, en dan zingen wij: uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden.
Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mijn dorst. En er stond dan een vat vol edik, en zij vulden het spons met edik, en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen der eerste en de andere die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dan lezen we vervolgens Hebreeën 9 vanaf vers 11 tot 22. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine, hem heilig tot de reiniging des vleesters, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beiden het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd, naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dan artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd, Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij is ter slachting geleid. Geleid is als een lam met de misdadigers gerekend. En een kwaaddoende veroordeeld door Pontius Pilatus. Hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks des alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigde. Wij achten de alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden en hebben niet van noden nog enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande. Eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is. Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonde.
Voor de prediking kunt u vinden in Hebreeën 9 vers 22b. Wij noemden nu vers 22b. En dan lezen wij Gods woord. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Wij bidden ook voor onze broeder W. Visser die in het ziekenhuis ligt van Borgstede. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En geef toch daar een indruk van, juist op deze avond, wanneer wij stilstaan bij dat grote heilsfeit, dat u, o Heere Jezus, voor het aangezicht uw vaders het dierbare bloed hebt uitgestort. Als de enige prijs die u geëist hebt om zo ook te betalen. Om zo de schuld uw volks uit uw boek te doen, om zo aan uw recht te voldoen. Dat dierbare bloed, Heere, zou u ons willen helpen om dat voor te stellen aan de gemeente. Zou u ons willen zalven door de Heilige Geest. Want wie is tot deze dingen bekwaam? En Heere, Gods woord leert ons dat alles door bloed geheiligd is. Al het gereedschap in de tabernakel werd door bloed geheiligd. En ook de bazuinen die gebruikt werden door de priesters, werden door bloed geheiligd. Zodat de bazuin ook een zuiver geluid zou voortbrengen. En dat geldt ook vandaag nog steeds voor al uw dienstknechten. Zij dienen eerst ook door bloed geheiligd te zijn. Gelijk de priesters zelf ook eerst zelf verzoend moesten worden, alvorens zij de dienst der verzoening zouden kunnen betrachten. En daarom verzoen uw knecht door het dierbare bloed van Christus, van al zijn ongerechtigheden. En Heere, geef toch dat wij allen ook van doen zullen krijgen met onze ongerechtigheden. Opdat wij gaan beseffen dat wij alleen maar door het dierbare bloed van Christus vergeving van zonden kunnen ontvangen. En wij bidden u of gij ons wil helpen dat onder woorden te brengen. Maar we kunnen dat niet vanuit onszelf. En geef dat we ook, als we luisteren met eerbied, met aandacht en betrokkenheid, dat mogen doen. En dat we zelf verlicht mogen worden door uw Heilige Geest, opdat wij het gaan zien. Wat er in onze tekst staat, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En onze zonden dienen toch vergeven te worden. En daarom smeken we van u, geef toch dat we Psalm 130 mogen beleven. Wat we samen gezongen hebben. Want dat is toch de gang van uw kerk. Om plaats te maken voor deze weldaad. Dat wij leren verstaan wat deze dichter zingt. En deze dichter die zingt dat ook bij vernieuwing. Want hij was reeds een kind van God. En hij kende al iets van de kracht van deze weldaad. Maar opnieuw mocht hij weer in de schuld komen voor u. En bij verdieping mocht hij weer opnieuw zondaar worden voor u. En mocht hij smeken en bidden om de toepassing van de belofte van de vergeving van zonden. En dat is toch het leven van uw kerk. Dat zij leren bidden zoals u, o Heer Jezus, uw kerk hebt geleerd. En vergeef ons al onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En Heere, wij bidden u of gij ons die ware ootmoed wil schenken. Maar niet alleen de vergeving van zonden, maar ook de vernieuwing des levens. Omdat door het bloed ook alles geheiligd wordt om in uw dienst te staan. En wij bidden u daarom of gij de kracht van dat dierbare bloed ook wil schenken in de weg der heiligmaking. Zodat er een volk mag zijn dat geheiligd wordt in uw dienst. En zo op het fundament mag staan. We bidden van u of gij ook met ons allen wil zijn. Zoals we naar de kerk gekomen zijn. En zoals we meeluisteren via de kerktelefoon. We dragen de rouwdragende familie aan u op. Die vanmiddag bij het open graf hebben gestaan. Heere, wilt gij met hen zijn en wilt gij hen tot een troost zijn. En wij bidden u voor alle rouwdragenden in ons midden, of gij hen wilt ondersteunen. Wees met de zieken, de langdurig zieken, de ernstig zieken in ons midden. Heere, wij bidden u of gij toch dat ziekbed wil heiligen, opdat dat ziekbed ook gebruikt mag worden tot waarachtige bekering als we u nog niet kennen. En als we u mogen kennen, dat het verdiept mag worden, opdat er een verlangen mag komen naar het land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En wij bidden u of gij in het bijzonder met onze oude broeder Visser wil zijn, die heel erg ziek is. Wilt u hem nog sparen en genezen, opdat hij ook weer terug mag komen bij zijn vrouw. Maar bovenal wilt u hem genadig zijn en hem besprengen met uw dierbaar bloed, opdat hij vergeving van zonden zou mogen ontvangen. Gedenk zo allen die het bijzonder moeilijk hebben, die een bijzonder kruis hebben te dragen, die dagelijks pijn hebben en dagelijks te tobben hebben met psychische zwakte. Wilt gij ze toch sterken en dat het hen niet zal beheersen, maar wilt gij ze er bovenuit tillen, opdat het hen naar u de Heere toe mag drukken, zoals u toch ook de verdrukkingen in dit leven wilt gebruiken om ons tot u de Heere uit te drijven. Heere, geef draagkracht aan hen die een bijzonder kruis moeten dragen, van moeite, verdriet en smart, eenzaam dikwijls. Maar geef, Heere, dat zij mogen gevoelen dat wij aan ze denken en dat wij ook hier in het midden der gemeente voor hen bidden. Wilt gij dan in ontferming op ons allen te neerzien? En wij bidden u dit alles niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 130 en daarvan de versen 2, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gave te geven aan de Heer in zijn dienst. Er is één rondgang. Wij zingen dus de boetepsalm, Psalm 130, het tweede. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan, onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. En het derde, ik blijf den Heer verwachten. En het vierde, hoop op de Heer, gij vromen. De Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 32, het eerste vers, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoo bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Het eerste vers van Psalm 32 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik zie dat er ook jongens en meisjes in de kerk zitten, hoewel het avond is, maar ik vind het toch wel fijn dat er kinderen in de kerk zitten. Het gaat vanavond over bloed. Met die gedachte werd het Joodse volk opgevoed. Ook jullie jongens en meisjes. De kinderen van de Joodse gezinnen werden voortdurend bepaald bij bloed. In het bijzonder kunnen we dan denken natuurlijk aan die geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Bij de laatste plaag die nacht, dat de engel des verderfs langs alle huizen ging om de eerstgeborene, de oudste, te doden. Wie is de oudste in ons midden? Dan moet je eens eventjes nadenken hoe spannend die nacht voor de oudste was. Want als die engel voorbij zou gaan, dan betekende dat je dan gedood zou worden. En het maakte niet uit van wie de oudste was. Dat trof de armste van het volk en de voornaamste. Maar als dan die engel dat bloed zag, dan ging hij voorbij. De Egyptenaren, die werden niet onderwezen in dat bloed. God maakte onderscheid daar waar het van nature niet is. Hoeveelen gaan vandaag aan Goede Vrijdag voorbij en weten eigenlijk geen invulling te geven aan deze feestdag. En wij mogen in de kerk zijn, net als de Israëlieten. Ook zij werden onderwezen in de noodzaak van het bloed. Mijn vader moest dan een lammetje nemen, en dat lammetje moest dan in het gezin geslacht worden, en het bloed moest opgevangen worden. En vervolgens moest dan de vader met een kwast en de schaal met bloed naar buiten lopen en aan de buitenkant aan de deurposten dat bloed strijken. En misschien namen ze de kinderen wel mee, zodat de kinderen het bloed konden zien, en vooral natuurlijk de oudste. En zo waren ze veilig achter dat bloed. En in heel de schaduwdienst kwam dat bloed elke keer weer terug in het gezin, in de tempel. En tijdens de grote verzoendag, elke keer dat bloed, duizenden liters bloed, zijn er vergoten voor het aangezicht van God. Want dat bloed moet allereerst voor het aangezicht van God komen. Omdat God zegt, waar ik het bloed zie, daar ga ik aan u voorbij. Dan zal ik uw zonden vergeven. Maar dat bloed, dat moet ook toegepast worden op ons hart. Zodat we dat ook van binnen hier kennen. De kracht van dat bloed. En op deze Goede Vrijdagavond willen we luisteren naar de bloedstorting van het Lam Gods, de Heer Jezus Christus. Dat hij zijn bloed gestort heeft voor het aangezicht van zijn Vader als een volkomen lam. Hij mag de bediening der verzoening weer plaatsvinden in het midden der gemeente, opdat we door genade deel zouden mogen krijgen aan Christus bloedstorting op Golgotha. Dat schrijven we boven de prediking. Christus bloedstorting op Golgotha. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Allereerst bij de noodzaak van zijn bloedstorting. Ten tweede het unieke van zijn bloedstorting. En ten derde de wijze van zijn bloedstorting. En ten vierde de vrucht van zijn bloedstorting. Dus de noodzaak, het unieke, de wijze en de vrucht van zijn bloedstorting. We hebben onze tekst genomen uit de Hebreeënbrief. En Paulus is er mee bezig om zijn lezers ervan te overtuigen dat de nieuwe bedeling die aangebroken is in de komst van Christus veel rijker is dan de oude bedeling, de oude schaduwdienst. En hij wil dat ook doen op het punt van het bloed. Want die duizenden liters bloed die elke keer in de oude schaduwdienst vergoten werd, konden uiteindelijk niet datgene teweeg brengen wat het bloed van Jezus Christus wel teweeg heeft gebracht. Waarom was dat nou zo nodig? Dat dat bloed gestort werd. In het Oude Testament door stieren en bokken. En in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus Christus. En dan nog wel op Golgotha. Op de vloekheuvel. Aan het vloekhout. Waarom was dat nodig? Dat had alles te maken met de wet. Met de vloek van de wet. Wanneer de wet overtreden wordt, dan is een mens vervloekt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En wat houdt die vloek in? Een vloek, dat betekent dat ik verbannen word van deze aarde, dat ik gedood word en dat ik gestuurd word naar de eeuwige rampzaligheid. En dat heel persoonlijk. Want er staat in Ezechiël 18 vers 4 en 20. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wie van u? En ik sluit mezelf daarbij in. Heeft niet gezondigd. Steek je vinger eens op. Kinderen. Niemand steekt zijn vinger op. Ik ook niet. Dan zul je sterven. Want dat heeft God gezegd. De ziel die zondigt, die zal sterven. God die eist mijn bloed. Wat betekent dat? Hij eist mijn leven. Bloed staat in de Bijbel voor leven. Dat weten we allemaal. Als iemand heftig begint te bloeden, dan moet hij gelijk naar het ziekenhuis. Zeker wanneer de bloeding niet ophoudt. Want je kunt doodbloeden. Want als je je bloed kwijtraakt, dan raak je je leven kwijt. En God die eist dat. Ons aller bloed. De zonde moet met bloed betaald worden. En wel aan God. Omdat we tegen God gezondigd hebben. Ik citeer zondag 4 van onze Heidelberger Catechismus. Daar staat: Gods gerechtigheid eist dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Dat is de eeuwige rampzaligheid. En telkens weer en telkens weer opnieuw werd dat bloed weer gevloeid. In het Oude Testament, telkens weer beleed daar mij, eigenlijk de Israëliet, dat hij gedood moest worden wanneer hij met dat bloed kwam. En gaf hij dat bloed aan de Heer, plaatsbekledend bloed weliswaar van stieren en bokken. En het moest elke keer weer herhaald worden, ieder jaar, iedere morgen, iedere avond, bij elk offer. Waarom elke keer die herhaling? Omdat God er niet door bevredigd werd. Door het bloed van stieren en bokken. Dat bloed dat verzoende God niet. God die zegt, ik wil geen dierenbloed. Ik eis mensenbloed. Want de mens heeft tegen God gezondigd. En dan moet het nog wel zuiver bloed ook zijn. En dat kunnen wij mensen niet geven. En daarom onze tweede gedachte, dat dat bloed uniek bloed is. De bloedstorting van Christus op Golgotha. De noodzaak vanwege de vloek van de wet. Onze tweede gedachte, unieke van zijn bloedstorting. Er staat in Gods heilig woord in 1 Johannes 1 vers 7b, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dan wordt er dus gesproken van het bloed van zijn persoon. En dat is uniek bloed. Uniek betekent enigst in zijn soort. Er is geen andere. De Heere zegt zelf bijvoorbeeld in Jeremia 15 vers 1. Al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou ik toch mijn ziel tot dit volk niet wezen. Dus de beste uit het Oude Testament, de meest heilige, al stond die voor Gods aangezicht, al zou hij zeggen, delg mij maar uit uw boek. Dan zal God dat niet kunnen aanvaarden. Waarom niet? Omdat het zondaren zijn. En nu Jezus Christus, Gods Zoon. Het bloed van Jezus, zo wordt hij genoemd. De Zoon uit de maagd Maria. Dat is immers de naam voor zijn menselijke natuur. Dat hij echt onze menselijke natuur heeft aangenomen en daarom ook een mens van vlees en bloed is. En in staat is om zijn bloed te gaan geven. En dan nog wel een mens zonder zonde. Hij draagt niet voor niets deze naam. Deze naam zal de inhoud zijn van de evangelieprediking. Dat er een mens is wiens naam is Jezus, die een volkomen zaligmaker zal zijn. Het bloed van Jezus. Het bloed van Christus. Staat er. Christus, dat is de naam van de middelaar, van de gezalfde profeet, priester en koning. Zijn bloed zal gaan spreken vanuit zijn profetisch ambt van betere dingen dan Abel. Het is het bloed van de grote priester. Zijn bloed als priester zal gaan spreken, omdat immers de oud-testamentische priester altijd kwam met het bloed van het lam. Maar hij zal komen met zijn eigen bloed. En dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Het is het bloed van de koning, die ook bij machte is om dat bloed toe te passen in het leven van een arm en een verloren zondaar. Daniel 9 vers 24 en 26 zegt dat de Messias die zal komen en hij zal uitgeroeid worden op één dag en dat niet voor zichzelf. Hij hoefde dus niet voor zichzelf verzoening te doen, gelijk de hoge priester eerst dat wel moest doen alvorens hij het ambt kon bedienen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, staat er. Hij is dus de enige, echte, natuurlijke Zoon van God, die niet alleen door zijn menselijke natuur in staat is om bloed te geven, maar die krachtens zijn Godheid ook daadwerkelijk de toren van God kan wegdragen, die over de zonde zal gaan. Hij is dus de voortreffelijke, unieke middelaar Gods en der mensen. En over zijn bloed gaat het vanavond, gemeente. Dus onze eerste gedachte is de noodzaak van zijn bloedstorting vanwege de vloek van de wet. Omdat de vloek dat eist. En onze tweede gedachte, het unieke van zijn bloedstorting. Omdat hij een uniek persoon is. Enig in zijn soort, gemeente. De enige middelaar Gods en der mens. En dan komen we bij onze derde gedachte. De wijze van zijn bloedstorting. De manier waarop hij zijn bloed heeft gegeven. Hij heeft dat gedaan als borg. Hij heeft zichzelf vrijwillig in de plaats gezet van zijn arm en verloren zondaarsvolk. Om plaatsbekledend voor hen zijn bloed te gaan storten. En als we dan letten op de geschiedenis van de Heere Jezus, dan zien wij de eerste druppels bloed vloeien bij zijn besnijdenis. En dat is niet voor niets, want immers in de besnijdenis werd het mes gehanteerd van de wet. De wet die eiste dat van elk mannelijk zaad. En daarmee sprak de wet: dood dit kind. Maar tegelijkertijd werd daar de belofte aan verbonden dat uit dat geslacht eenmaal één zal komen die het verzoenend bloed zal gaan geven tot vergeving van zonden. En als we dan de gang van Christus nagaan, dan zien wij hem bloed storten in de hof van Gethsemane. Dat het bloed afliep, zo hebben we net ook gehoord uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, op de aarde. Dat zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. En dat hij zijn bloed daar begon te storten voor het aangezicht van zijn vader. En als hij dan zijn rechters is gepasseerd, Caiaphas en Pilatus, dan wordt hij gegezeld. En dan zien wij het bloed druipen van zijn lichaam. Het verzoenend bloed begint te stromen. Het unieke bloed begint te stromen, geliefden. In het bijzonder op Golgotha, als hij daar vastgenageld wordt. Aan het kruishout, aan het vloekhout. En daar vindt uiteindelijk de voltooiing van zijn bloedstorting plaats, geweten. Aan het kruis. Waarom juist aan het kruis? En het wordt bewezen als hij gestorven is en de soldaat, de Romeinse soldaat, steekt zijn speer in zijn zij en er vloeit dan bloed en water uit. Als een bewijs dat hij daadwerkelijk gestorven is. Uw gemeente, omdat de straf op de zonde de allerhoogste straf is. En dat moest aan drie eisen voldoen. Het moest allereerst een allerschandelijkste en pijnlijkste straf zijn. Hij moest de smaad, de smart, de schande die de zonde teweeg bracht op zich nemen. We kunnen dat lezen in Jesaja 53 vers 4 en 8. Dat hij de meest verachte was. En de kruisdood was de meest verachte dood. Men walgde van die dood. Men spotte met die dood. Als je daar eindigde, dan eindigde je de meest smadelijke dood. Het tweede waar het aan voldoen moest, dat was dat het een vervloekte dood moest zijn. En dat is naar het woord van God, we kunnen dat lezen in Galaten 3 vers 13. Vervloekt is een iegelijk die daar hangt aan het hout. En het derde waar de dood aan moest voldoen, dat was dat het een zoendood moest zijn. Zonder bloedstorting geen vergeving. Er moest verzoening worden aangebracht. Er moest betaald worden voor de zonde en de ongerechtigheden van zijn volk. En als we die drie eisen op een rijtje zetten. Dat het een allerschandelijkste dood moest zijn. Dat het een vloekdood moest zijn. En dat het een zoendood moest zijn. Dan vinden we die drie eisen terug in de kruisdood. In de kruisiging van de Heere Jezus Christus. En daarom wordt hij in de prediking ook de gekruisigde Christus genoemd. En zegt apostel Paulus, we hebben niets anders onder u geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. De gekruisigde moet opgeheven worden in de prediking, zoals Mozes de slang op ging heffen te midden van die gebetenen, zodat het glas helder en duidelijk is dat alleen door de gekruisigde Heer Jezus Christus er daadwerkelijk verzoening is, dat God verzoend is door het dierbaar bloed van Christus. En daarin ligt nu de heil, het heil en de ware troost voor Gods kerkgemeente. En we zien dat de Heer Jezus Christus daarin zijn Vader gehoorzaam is geweest. We kunnen dat lezen in Filippenzen 2 vers 8 en 9. Dat hij een dienstknechtsgestalt heeft aangenomen. En dat hij de Vader gehoorzaam is geweest. Gehoorzaam geweest tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. En dat hij volkomen genoeg gedaan heeft voor alle ongerechtigheden aan het recht van God. Dus gemeente, allereerst de noodzaak van zijn bloedstorting vanwege de vloek der wet. En het unieke van zijn bloedstorting vanwege zijn persoon, waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijkertijd God, in zijn namen en in zijn ambten. En ook vanwege de manier waarop, namelijk dat hij zijn bloed gestort heeft op de kruisheuvel Golgotha, op de plaats der vervloeking, de meest schandelijke plaats, de zoendood. En dan gaan we nu naar de vrucht van zijn bloedstorting. Want er staat in onze tekst, zonder bloedstorting geen vergeving. En daarom kunnen wij nu zeggen, gemeente, door de bloedstorting vergeving. Wel vergeving. Er is vergeving, geliefde gemeente. En die bloedstorting die was reeds beloofd in het Oude Testament. En door deze bloedstorting is God verzoend. God hoeft niet meer verzoend te worden. De zonde en de schuld die er is tussen God en de mens, die is verzoend door het bloed van Christus. Christus heeft voldaan voor al zijn uitverkorenen geliefden. En zij zullen er ook daadwerkelijk in delen, in deze bloedstorting. Deze belofte werd reeds in het Oude Testament verkondigd en afgebeeld door al de bloedstortingen tijdens de grote verzoendag. tijdens het morgenoffer en het avondoffer. En het volk ontving dan iedere keer weer op schaduwachtige wijze de belofte van de vergeving van zonden. En het kwam erop aan dat het volk daar persoonlijk gemeenschap mee kreeg. Dat het volk daar persoonlijk door een waar geloof daarin mocht delen. Zoals we dat lezen in Leviticus 17 vers 11. Daar staat: het bloed is u gegeven op het altaar voor de zielen der Israëlieten. Het bloed zal de zielen verzoenen. Is u gegeven. Dus in de bediening der verzoening werd het aan haar gegeven. In de bediening van het woord wordt het aan de gemeente gegeven. En nu kwam het op het ware geloof aan om daarin daadwerkelijk te delen. Persoonlijk. Dat het persoonlijk ook besprengd werd op het hart. En ook dat werd uitgebeeld. Die persoonlijke toepassing. We vinden daar een prachtig voorbeeld van in Exodus 24. Dat is het moment dat het volk Israël uit Egypteland geleid is en bij de berg Sinaï komt. Dan krijgt Mozes de opdracht om 12 altaren te maken naar het getal van de 12 stammen. En dan krijgt hij de opdracht om de dieren te slachten en het bloed op te vangen in bekkens. De ene helft in bekkens en de andere helft moet hij uitspreiden op het altaar. De helft die hij uitspreidt op het altaar is bestemd voor het aangezicht van God. En dan wordt er verzoening gedaan over al de zonden van de Israëlieten voor het aangezicht van God. En de andere helft, dat hij opgevangen heeft in bekkens, daarvan krijgt hij de opdracht om dat op het volk te besprengen. En kijk, dan gaat Mozes naar het volk toe. En hij neemt een handvol bloed. En hij spat dat op het volk. En nog een hand met bloed. En hij spat dat op het volk. En weer een hand en hij spat dat op het volk. Hij sprengt het op het volk. Het komt op hun gezicht. Het komt op hun handen. Het komt op hun kleding. En overal zie je spetters bloed op het volk. Als een symbolisch gebaar. Dat dat bloed nou persoonlijk ook toegepast moet worden in het zielenleven. En als dan Mozes die symbolische handeling verricht is, dan is er als het ware een band ontstaan tussen enerzijds het altaar dat besprengd is met bloed en anderzijds het volk dat ook besprengd is met bloed. Dan is er namelijk een band van bloed tussen de Heere en het volk en het volk en de Heere. En dat bloed, dat is het bloed des verbonds. Dat bloed dat zorgt ervoor dat de zonden verzoend zijn die er tussen het volk en de Heere een sta in de weg is om gemeenschap te hebben met de Heere. Maar nu dat bloed besprengd is op het volk, nu is er een band des bloeds. Dat is het bloed der verzoening, waardoor het volk gemeenschap kan hebben met de Heere en waardoor de Heere gemeenschap kan hebben met het volk. Exodus 24 kunnen we dat lezen, gemeente. Prachtige, symbolische geschiedenis voor wat er hier in Barendrecht gebeuren moet. In ons persoonlijk leven. Namelijk dat dat dierbare bloed van Christus ook persoonlijk gesprengd zal worden op uw hart. Tot vergeving van zonden. En u begrijpt wel, gemeente, dat toen Mozes dat deed, dat dat een symbolische ervaring was. Dat dat niet direct zo was dat dat bloed ook toegepast werd aan het hart. Want van nature dan is dat hart daar gesloten voor. En dan is daar geen behoefte aan verzoening. Omdat een mens van nature zich dat niet bewust is. Dat hij tegen God gezondigd heeft. Omdat een mens dat van nature zich niet bewust is. Dat hij aan de vloek gebonden is, de vloek van de wet. En daarom is het noodzakelijk dat de Heilige Geest daar plaats voor maakt in ons aller hart en leven. Alvorens wij persoonlijk ook door een waarachtig geloof dat leren toe-eigenen. Want anders dan blijft het bij een uitwendig gebaar. En daarmee moeten wij dat uitwendige gebaar niet verachten, gemeente. Want dat is geen spel, dat bedoel ik met eerbied, als ik het zo zeg. Maar dat is van Gods kant werkelijkheid. Als hij in de belofte tot het volk komt. En als hij in die symboliek voortdurend laat zien, er is vergeving, dan is dat een prediking. En dat is nieuwtestamentisch ook zo, gemeente. De belofte van de vergeving van zonden moet alom verkondigd worden, wereldwijd in het midden van de gemeente. En mag niet achtergehouden worden dat er voor de grootste der zondaren in ons midden vergeving is. Enkel en alleen door het dierbaar bloed van Christus. En dat moet duidelijk gepredikt worden, gemeente. Want er zijn wel momenten dat u en ik wel eens in ons leven hebben gebeden: Heere, vergeef mijn zonden. Ja toch? Misschien als jongetje toen je een hele grote vloek gaf. Of toen je wat gestolen had. Of als puber. Dat je ergens naar gekeken had en je voelde dat je jezelf totaal vervuild had. Of als man, als getrouwde man, dat je echt verkeerde dingen door je hoofd had heen gehaald. En dat je voelde dat je gezondigd had en dat je op je knieën ging en dat je bad om vergeving. En dat je misschien wel op dat moment zei van: Heer, u bent toch een barmhartig God. En dat u daarop pleitte. En dat u dacht van: ja, de Heer is barmhartig en daarom zal hij mij misschien ook wel vergeven. En misschien hebben u het wel zo gedacht van: ik heb toch echt spijt, ik heb toch echt berouw op dit moment van die en die zonde. En ik heb ze toch hartelijk beleden voor het aangezicht van de Heer. En ik heb er zelfs ook mee gebroken. En dan zal ik nou toch wel vergeving krijgen. Want er staat toch in de Bijbel: die zijn zonden beleid en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Maar geliefde gemeente, wat zegt onze tekst? Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Wanneer wij enkel en alleen een beroep doen op de barmhartigheid van God in zijn algemeenheid en denken daardoor vergeving te krijgen, dan vergissen wij ons. En wij vergissen ons helemaal als we menen door te zeggen: ja, maar er is toch berouw geweest en toen kwam er toch een breken met de zonde. En ik heb toch getracht om dat te herstellen wat echt verkeerd gedaan is. En dan zal ik wel vergeving ontvangen. Nee, geliefde. Er zal in ons leven een moment moeten komen dat wij gevoelen dat wij vervloekt zijn. En dat God daarom ons geen barmhartigheid kan bewijzen. Kan hij niet. Dat kan hij niet. tenzij dat aan zijn recht voldaan is. Dat zien we zo prachtig in het onderwijs dat onze catechismus geeft, wanneer de catechismus die tegenwerping behandelt. Maar God is toch ook barmhartig? Jawel, zegt de catechismus. Maar hij is ook rechtvaardig. Hij kan van zijn recht geen afstand doen. En daar gaat de Heilige Geest je in onderwijzen. Zoals de dichter van Psalm 130 dat mocht beleven. Toen hij zei: zo gij, Heere, in het recht zult treden en zult gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar er kwam toch geen punt, dominee? Nee, dat is zo. Hij mocht zeggen: maar bij u is vergeven. En hoe wist hij dat? Dat was aan zijn ziel bekendgemaakt. Door de wonderlijke openbaring van de Heilige Geest. Want gemeente, wanneer we met het recht van doen gaan krijgen, dan krijgen we dat recht van God ook lief. En dan begeren we niet anders dat aan dat recht voldaan wordt. En gemeente, daarin moeten we onderwezen worden. Want anders dan ga je daaraan voorbij. En dan dreigt het gevaar dat je op grond van dat algemene denkt van: ja, er is toch vergeving bij de Heere. Want hij is toch een barmhartig God. Dat is o zo waar. Maar hij kan alleen maar barmhartig zijn wanneer aan zijn recht voldaan is. En daarom deze dichter, die kent iets van de bekendmaking van Christus aan zijn ziel. En die heeft het mogen zien, de noodzakelijkheid van de komst van Christus in het vlees. Waarom moest hij mijn vlees aannemen? Omdat God bloed eist. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat is een grote verborgenheid die aan mij geopenbaard moet worden. Waarom zoveel bloed in het Oude Testament? Waarom telkens weer herhaald? Waarom opnieuw weer die grote verzondag? Waarom moest alles in het de tempel met bloed geheiligd worden? Het brandofferaltaar, het reukofferaltaar, de kleding van de priester, het koperen wasvat, al het materiaal. Overal moest bloed opgesprengd worden. Waarom? Waarom eigenlijk? Omdat het gaat om de gemeenschap met God. Het is de plaats van de gemeenschap met God. En God heeft gezegd: al daar zal ik gemeenschap met u oefenen. Waar? Daar waar het bloed is. Al daar zal ik aan u voorbij gaan. Waar het bloed is. Dan zal ik u niet verdoemen. Dan zal ik u niet doden. Maar dan zal ik u genadig zijn. Dan zal ik u vergeven. En de Heilige Geest die opent daar de ogen voor. En als daar de ogen voor geopend worden, en die bloedfontein gaat open in de bediening der verzoening, en de wetenschap mag komen dat er nou verzoening bij God is aangebracht door dat dierbare bloed, niet van stieren, niet van bokken, niet door de koe die geslacht werd, maar alleen door dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus, van die unieke persoon. En dat God daarmee bevredigd is. Kijk, gemeente, dan komt die wetenschapper: er is vergeving. En als hij dat mag doen, de dichter van Psalm 130, dat hij zegt: er is vergeving. Welke gestalte wordt er dan geboren in zijn hart? Het wachten. Er staat in Psalm 130: ik verwacht de Heer. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn krachten op zijn onfeilbaar woord. Waar wacht hij dan op? Dan wacht hij op de toepassing daarvan. Dat dat bloed ook besprengd wordt op zijn geweten. En wat is dat voor een wachten? Het is niet een lijdelijk afwachten, geliefde gemeente. Maar dat is een wachten des geloofs. Dat is een hoopvol wachten. Daarom kan hij ook anderen aansporen. Hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Dat is een hoopvol wachten. Dat is een uitziend wachten. Dat is een wachten dat gepaard gaat met de werkzaamheden des geloofs. Dat is een wachten waarin de ziel de genademiddelen waarneemt om te staan naar de toepassing van dat bloed in zijn eigen zielenleven. Daar gaat hij die genademiddelen zo gebruiken zoals de oud-testamentische Israëliet het wist wanneer ze naar de tempel toe gingen. Er is vergeven. Wanneer ze met dat lam naar de tempel gingen, om dat lam te laten slachten, opdat die priester ook zijn zonden overdroeg op dat lam, dat hij zegt, Heere, er is vergeven in dat bloed. O Heere, mag ik dat bloed ook ervaren door het werk van de Heilige Geest, want dat is het werk van de Heilige Geest die dat verzegelt aan ons hart. Dan daalt de vrede in het hart. Door het bloed des kruises. Toegepast aan het schuldige gebeden. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. De wereld van mijn zonde en mijn ongerechtigheden. Met zichzelf verzoend heeft in dat dierbare bloed van Christus. Dan wordt dat bloed gesmaakt en geproefd in de goedertierenheid van God. Dat God om zijnent wil zich over mij ontfermt. En ook tegen mij zegt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Zoals die arme zondares in het huis kwam van Simon de Farizeeër. En al wenende daar aan de voeten van Jezus kwam. En zijn voeten nat maakte met haar tranen van haar liefde. En hij met haar haren zijn voeten afdroogde. En dat Jezus wist waarom die vrouw kwam. Omdat die vrouw uit haar mond wilde horen dat haar zonden vergeven waren. Daar staat die kerk naar. En daarom kan die dichter van Psalm 130 ook zeggen dat er bij hem menigvuldige verlossing is en dat hij Israël zal verlossen van al hun ongerechtigheden. Ja, dan is er kracht in dat dierbare bloed. Dat is een wachten op de Heere met verwachting, met de werkzaamheid van de ziel, met een bidden en een smeken. Zoals de dichter van Psalm 130 dat zei. Heere, er is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Want dat is de vrucht van de toepassing van de vergeving van zonde. Wat is dat, dominee? Dat is een hartgrondige haat tegen de zonde en de ongerechtigheden. En een wegvluchten bij de zonde. En een heen en uit uitspreken tegen de zonde. O, als u daar iets van mag kennen in ons midden. Laat dat dan deze avond uw blijdschap zijn. Wat, dominee, dat Christus vanavond herdacht wordt. Deze unieke persoon herdacht wordt. Dat hij voor u, uw vlees en bloed heeft aangenomen. En dat hij voor u zich liet uitkleden. En daar naakt aan het kruis is gaan hangen voor u. In de meest schandalige dood. En dat hij daar de bittere kruisdood voor u, daar stierf de vloekdood. En dat hij uw vloek overnam. En dat hij zijn vader liet uitvloeken op de kruis over Golgotha. Dat hij die plaats innam, de plaats van schande, buiten de legerplaats. dat hij voor u ter helle voer en dat hij daar voor u verzoening aanbracht. Laat dat uw blijdschap zijn. Laat dit uw mooiste dag zijn, dat u zegt, heeft u daar, o lieve Heer Jezus Christus, voor mij daar uw bloed gegeven. U bent mijn bloedbruidegom, Heer Jezus, u bent mij dierbaar. U bent voor mij blank en rood en u draagt de banier boven 10.000. O, is hij het dan niet waard om eeuwig geliefd en gekust te worden en omhelst te worden door een waar geloof en u te binden aan het kruis en met Isaac da Costa te zeggen dat u niets anders wil roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dan mag u toch door geloof zeggen dat geen wet u weer zal verdoemen. Ja, er is vergeving aangebracht voor u, wanneer u door een waar geloof, door dat geloof mag zien op die verhoogde Christus, en dat er vrede is tussen God en uw ziel, dat er een band gelegd is tussen God en uw ziel, namelijk de band van het dierbare bloed van Christus. En als hij dan zegt, daar waar ik dat bloed zie, daar zal ik aan u voorbij gaan, daar zal hij genadig aan u voorbij gaan, kind des Heren in ons midden. En ik zeg dat, gemeente, opdat degenen die er buiten staan jaloers zouden worden. Al zouden ze op afstand staan met een bekommerd hart, en dat zij schreien moeten vanwege het gemis en zeggen, o God, dat mis ik nog, die kennis. Heer, wees mij zondaar toch genadig. Want er is immers bij uw vergeving. Wilt u mij toch door uw dierbare geest en door uw woord naderbij brengen? Dat zijn de werkzaamheden van degene die met de dichter van Psalm 130 ernaar staan, dat het toegepast wordt in zijn hart. Nee, Heere, dat dat bloed niet maar alleen uitwendig besprengd wordt op mijn klederen. Dat gebeurt natuurlijk oud-testamentisch niet meer, gemeente. Echt waar niet. Maar nieuwtestamentisch, dan doet de Heer wel wat uitwendig, hoor. Want dan is de heilige doop eigenlijk een vorm van besprenging. En het heilige avondmaal ook een uitwendig teken. En dan gevoelen wij allemaal wel, wanneer wij die tekenen slechts uitwendig toegediend krijgen, dat wij de kracht ervan missen. En daarom is het zo nodig dat de Heilige Geest mij dat amen des geloofs geeft, dat ware zaligmakende geloof, waardoor ik bij aanvang, maar ook bij de verdere voortgang, door de oefeningen die de Heilige Geest mij leert op de school van de genade, hoe langer hoe meer de noodzakelijkheid, de dierbaarheid en de gepastheid mag zien van het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Amen. eindigen met gebed. Heere, wat hebben we het toch nodig dat we door uzelf onderwezen worden in de noodzakelijkheid van dat bloed. En ook het unieke van dat bloed. En de wijze waarop dat vergoten is. En de toepassing ervan. En wij smeken u daar dan ook om. Of gij dat uit genade in het midden van de gemeente wilt uitdelen. En dat ook hoe langer hoe meer. Opdat uw kerk hoe langer hoe meer dat dierbare bloed hoog gaat achten. Ja, als de hoogste prijs die gij gegeven hebt, Heere Jezus, voor het aangezicht uws vaders, om aan het recht van God te voldoen, opdat zo de barmhartigheid uitgedeeld kan worden. Hartelijk dank dat u ons hebt willen helpen. Ga met ons mee de komende dagen, ook als we heen leven naar Pasen. Heere, doe genadig verzoening over al het onze, door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Amen. De slotzang is het vierde van 85, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.